En het is al een beetje aangekondigd natuurlijk. Ik wil vandaag met u lezen uit Rut. En ik wil samen met u lezen uit hoofdstuk 1 van Rut. In de tijd van de rechters, in de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heette Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de ander was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde dat in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi: "Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man." En ze kusten hen. Toen barsten zij in tranen uit en zeiden: "Maar we willen met u terugkeren naar uw volk." "Ga terug, mijn dochters," zei Naomi. "Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. En zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd." Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. "Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God," zei Naomi. "Ga haar toch achterna." Maar Rut antwoordde: "Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar u sterft zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden." Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: "Dat is toch Naomi?" Maar ze zei tegen hen: "Noem me niet Naomi, noem me Mara, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?" Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Een reisverhaal. Toepasselijk in deze tijd, waarin we zelf ook ons misschien wel klaarmaken om op reis te gaan. Ik dacht, ik zoek een thema uit wat met reizen te maken heeft vanochtend. Ik kon niet echt heel veel geschikte verhalen vinden. En ik ben uitgekomen bij het verhaal van Rut. En het verhaal van Rut is niet het vrolijke reisverhaal waar wij ons voor opmaken in deze periode. Door omstandigheden is Naomi met haar man en haar twee zonen terechtgekomen in het land van Moab. Het was niet de bedoeling om daar uiteindelijk te gaan wonen. Het was een hongersnood. Het waren de omstandigheden die ervoor zorgden dat zij haar stad in Bethlehem moest verlaten. En samen met haar man en haar twee zonen gaat zij dan haar heil zoeken met hun bezittingen in het land van Moab, op de vlakte daar. Daar vinden ze inderdaad een plekje, ze vinden te eten en ze gaan daar wonen als vreemdeling. Andere gebruiken, andere mensen, een ander volk, andere goden. Maar na omstandigheden maken ze het daar goed. Maar hoe anders is het nu op het moment dat we Naomi en Rut en Orpa treffen in dit verhaal van het eerste hoofdstuk van Rut. Waar Naomi met haar man en twee zonen, met z'n vieren, waar ze gingen naar het land van Moab om daar een beter bestaan op te bouwen. Daar komen er drie terug. En één daarvan is Naomi. En de andere drie met wie ze heen gegaan is, die zijn overleden. Die zijn er niet meer. En er zijn twee schoondochters voor in de plaats gekomen. We treffen Naomi hier in dit verhaal op het diepste punt van haar leven. Wat een drama heeft zich afgespeeld in dit gezin. En wat is het makkelijk om er ook overheen te lezen als je dat hele boek van Rut leest. En je zou het haast als een soort van inleiding kunnen zien op het grote succesverhaal van een arme jonge vrouw die trouwt met een stoere rijke boer en de Messias die daaruit voortkomt. Je zou haast dit gedeelte van het leven van Naomi en Rut overslaan. Maar Naomi is veel kwijtgeraakt in het land van Moab. En de manier waarop Naomi terugkomt, is bitter. En dat is hoe zij zichzelf ook noemt, Mara bitter. Want hoezo is God goed? Hoezo is God liefde? Als je op de vlucht voor hongersnood terechtkomt in een vreemd land en daar allereerst je man kwijtraakt, 10 jaar verder leeft met je zonen en dan 1 voor 1 je zonen ook ziet sterven en als moeder je eigen zonen moet overleven. Waar is God op het moment dat wij lijden in ons leven? En dat is het thema waar ik vandaag met u wil stilstaan. En Naomi die worstelt met die vraag. Waar is God op het moment dat wij lijden? En als we Naomi zo treffen in dit verhaal, dan zien we dat God nog steeds haar God is. Naomi heeft zich niet van God afgekeerd. En ze spreekt nog steeds over God. Ze spreekt nog steeds over de God van Israël die ook haar God is. Zij heeft zich niet van God afgekeerd, maar God heeft zich van haar afgekeerd. Dat is tenminste zoals zij het ziet in deze omstandigheden. God kijkt niet meer naar haar om. God is in woede tegen haar ontstoken. Ze heeft het verbruikt bij God. God heeft zich van haar afgekeerd. En dus loopt ze daar op die grens, richting die grens van Israël, vanuit het land Moab. En gaat ze een leven zonder perspectief tegemoet. Want dat is de situatie waarin Naomi zich bevindt, hier in dit verhaal. Een leven zonder perspectief. Want Naomi zit zowel emotioneel aan de grond als financieel aan de grond. Emotioneel omdat ze degene die haar lief hadden kwijtgeraakt is. En Naomi kan toch ook niet van haar schoondochters verlangen dat zij bij haar blijven en voor haar blijven zorgen terwijl ze zo jong zijn en terwijl ze nog zoveel kansen hebben op een beter leven. Als zij haar schoondochters zou verplichten of zou vragen om bij haar te blijven, dan zou ze eigenlijk zeggen, ik wil dat jullie met mij in de ellende storten. In een perspectiefloos leven. En dat is niet wat Naomi wil. En dat is ook waarom ze tegen haar schoondochters zegt dat ze weg moeten gaan. En die schoondochters die zullen heus wel weer een nieuwe man vinden. Met een nieuwe familie. En die twee families die zullen zich samenvoegen. En op die manier zullen in ieder geval haar schoondochters die zullen een leven met perspectief hebben. Die zullen een goed leven hebben bij een nieuwe man. Maar tegelijkertijd zou dat voor haar betekenen dat zij buiten dat perspectief zou vallen. En dat zij alleen terug in het land van Israël zal gaan wonen. En rond zal moeten komen van wat de aarde haar geeft. Wat God haar geeft, als ze daar nog in kon geloven. En dat is dus ook dat tweede perspectief waar Naomi in zit. Namelijk dat ze volledig beroofd en berooid terugkomt uit het land van Moab. Ze heeft helemaal niets meer. Ze ging vol weg en ze komt leeg terug. Dat is wat ze zegt. Vol van bezittingen. Met alles wat ze had, ging ze weg. En zonder ook maar iets over te houden, komt ze terug. En Naomi die moet het goed gehad hebben, want ze kwam uit de stam van Efraïm. En de Efraïtieten, ik kan het heel slecht uitspreken, die stonden bekend als een welvarende stam. En ze kwam uit het stadje Bethlehem. En Bethlehem betekent stad van brood, of plaats van brood. En die naam die dankte ze ook aan de welvaart die daar was. En wat is het dan ironisch eigenlijk dat ze uit die stad Bethlehem moest gaan. Omdat er gebrek was aan brood. En dat ze daarom haar heil moest zoeken in het land van Moab. En tegelijkertijd dat ze nou weer terug moet naar die stad Bethlehem. Om opnieuw op zoek te gaan naar brood. Naar de mogelijkheid om in ieder geval in leven te kunnen blijven. Nee, Naomi die treffen we hier op het diepste punt van haar leven. Kapot gemaakt door de omstandigheden van het leven. Vol verdriet leeg keert ze terug. Kapot gemaakt door het leven, maar zoals zij het misschien wel meer ziet, kapot gemaakt door God. De ontzagwekkende heeft mij kwaad gedaan, zegt Naomi in dit stuk. Noem mij geen Naomi meer, noem mij Mara. Als die hele stad in rep en roer is, want ze wisten hoe Naomi met haar gezin weggegaan was. Ze kende haar nog. Het zegt ook iets over de welvaart waarin ze geleefd moet hebben. Het was een vooraanstaand iemand. Ze kende haar nog. En ze zijn geschokt op het moment dat Naomi terugkomt. Maar Naomi wil geen Naomi meer genoemd worden. Ze wil bitter genoemd worden. De ontzagwekkende heeft haar kwaad gedaan. En toch, voor de oplettende lezer in dit stuk, merk je dat er kleine lichtpuntjes zijn in hoofdstuk 1. Dat er kleine lichtpuntjes zijn die toch zouden kunnen zeggen dat God niet verdwenen is. Dat God ook in die diepste, in dat diepe dal van Naomi niet verdwenen is. Want Naomi die keert niet alleen terug. Ondanks de 3-puntenpreek die Naomi houdt onderweg. Schoondochters van mij, Orpa en Rut, ga toch terug. Want 1, ik ben te oud. Ik kan geen kinderen meer krijgen. Ik kan jullie geen zoons meer geven die perspectief geven op een goed leven. En 2, zelfs al zou ik kinderen kunnen krijgen. Zelfs al zou ik nog een zoon kunnen baren. Zelfs al zou ik morgen zwanger zijn. Dan nog zou die tijd die ertussen zit tot die man volwassen is. Zou te lang zijn voor jullie om te wachten. Want dan zouden jullie zelf geen kinderen meer kunnen krijgen. En 3, blijf niet bij iemand waar de Heer zich tegengekeerd heeft. Ik ben niet te benijden. Ik ben niet degene bij wie je moet blijven. Want God zelf heeft zich tegen mij gekeerd. 3 redenen om niet bij haar te blijven. Zoek toch je hel ergens anders. Trouw toch met een andere man. En Orpa die overweegt die redenen. En let wel, ze ging mee met Naomi. Ze was vastbesloten om mee te gaan naar Israël. Ze hoort de redenaties van Naomi. En ze kiest voor de natuurlijke weg. Een keuze die de meesten van ons gemaakt zouden hebben. Want als ze met Naomi meegegaan was, wat hadden de omstandigheden dan veranderd? Die waren niet veranderd. Voor een vreemdeling in Israël was er geen perspectief op een man. Of weinig perspectief op een man, laten we het zo zeggen. Want het was een Israëliet verboden bij de wet om met een vreemdeling te trouwen. Dus de omstandigheden zouden niet veranderen als Orpa mee zou gaan met Naomi. Het enige verschil is dat je dan met z'n 3 zou lijden, in plaats van dat er 1 zou lijden. En Orpa die overweegt, die wikt en die weegt. En onder tranen en met groot verdriet besluit zij om inderdaad afscheid te nemen van Naomi. En haar hel weer te vinden, te zoeken in haar eigen volk. Bij haar eigen volksgenoten. Een logische keuze. Rut is anders. Rut is een taaie. Rut is een hele taaie. Want wat Naomi ook probeert en hoe ze ook redeneert en hoezeer ze het Rut ook gunt dat ze een leven met perspectief op gaat bouwen, Rut wijkt niet van haar zijde. Naomi had Rut kunnen proberen weg te slaan, maar ze had er niet weggekregen. Rut blijft trouw. Waar jij gaat, dan zal ik gaan. De God die zich tegen jou gekeerd heeft, die God die zal ook mijn God zijn. En dat volk waar ik naartoe moet gaan, dat vreemde volk wat, ja, waar ik weinig perspectief zal hebben, hoe gastvrij ze ook misschien zullen zijn, dat volk dat zal mijn volk zijn. Ik wijk niet van jou zijn en zelfs als je zou moeten sterven in Israël van de honger, dan zal ik daar ook sterven en bij jou begraven worden. Rut wijkt niet van de zijde van Naomi. Wat een trouw. Wat een trouw aan haar schoonmoeder. En wat kunnen we zelf soms iemand als Rut nodig hebben in ons leven? Als we zelf door een diep dal gaan. Als we zelfs op het diepste punt van ons leven zitten. Wat is het dan ontzettend mooi dat er mensen als Rut zijn die gewoon simpelweg niet uit ons leven gaan. Die vasthouden, die trouw zijn. Die zichzelf weg willen cijferen. En er voor ons willen zijn, die er voor je willen zijn. Wat kunnen we iemand als Rut nodig hebben? Maar tegelijkertijd, wat kan het ontzettend zwaar zijn om iemand als Rut te zijn? Want zijn bij iemand die een diepe rouw is, dat is niet een prettige plek om te zijn. En ik heb het zelf het afgelopen jaar mee mogen maken. Ik ben met mijn schoonmoeder op reis geweest. Nou, dat is al een prestatie op zich. Dank u wel. Maar ik ben ook met mijn schoonmoeder op reis geweest op het moment dat zij op het diepste punt van haar leven was. En wij zelf trouwens ook, kort na het overlijden van Fokke. En dat was geen prettige reis. Gewoon vanwege het feit dat wat je ook zegt, dat het altijd niet het goede is wat je zegt. Welk perspectief je ook aan probeert te reiken, dat het niet het perspectief is wat diegene op dat moment nodig heeft. Dat op de meest vreemde momenten er in één keer een helbui kan komen. En het liefste en de meest natuurlijke reactie is misschien wel om iemand die in de rouw is, om die te mijden. Omdat het geen prettig gezelschap is. Maar het beste wat je kan doen is te zijn op dat moment. En er gewoon te zijn. Niets te zeggen, geen adviezen te geven. Niet te praten, geen perspectieven aan te reiken, maar er gewoon te zijn. En niet los te laten. Dankjewel als je op dit moment een Rut bent in het leven van iemand. Ik heb zelf ook Rutten gehad in mijn eigen leven. Toen ik er zelf ook doorheen zat in die periode. Dankjewel als je op dit moment een Rut bent in iemands leven. Want je bent een houvast en een held in tijden van nood. En als het zo is dat je op dit moment iemand hebt voor wie je een Rut zou kunnen zijn. Wil je er dan over nadenken om tijd apart te zetten. Om iets van jezelf weg te cijferen. En er gewoon te zijn voor diegene. Wat zijn het helden, wat zijn het mooie mensen. En uiteindelijk blijkt Rut de reddingsboei te zijn in dit verhaal. Vanwege haar trouw en haar standvastigheid. Want Boas, verderop in het verhaal, die valt als een blok voor die trouw en die standvastigheid van Rut. Dat is wat hij ziet en dat is waar hij volledig voor wil gaan. En waar hij zijn eigen eer en zijn eigen naam voor op het spel wil zetten. Het tweede lichtpunt, we waren bezig met lichtpunten. Het tweede lichtpunt in dit verhaal is de tijd waarop Naomi en Rut aankomen in het land van Israël. Want ze komen aan in het begin van de tarweoogst. En dat in Israël was er een wet die zei dat arme mensen over het veld mochten lopen en tarwe mochten verzamelen achter degene aan die de tarwe aan het oogsten was. En dat betekent dat Rut en Naomi in ieder geval de eerste tijd te eten hadden. En niet zouden omkomen van de honger. Maar met Naomi hoef je op dit moment van haar leven niet aan te komen met lichtpunten. En dat is logisch. Ergens is dat logisch. Want als je man overleden is, als je beide kinderen overleden is, als je beroofd en berooid terugkomt uit je eigen land, dan is de situatie bitter. En Mara is bitter. En Naomi is bitter en noemt zichzelf Mara. En ze is bitter omdat God degene is die zich tegen haar gekeerd heeft. Omdat de ontzagwekkende haar kwaad heeft gedaan. Dat is wat ze zegt. God is verantwoordelijk voor deze situatie. Want als God almachtig is, als God de schepper is, als God alles in zijn handen heeft, hoe kan het dan dat Naomi in deze situatie zit? Dan is God ook verantwoordelijk voor deze ellende, toch? Dan had God daar ook iets aan moeten doen. En dat is een spannende vraag. En dat is een vraag die op basis van dit verhaal je jezelf haast wel moet stellen. Is God verantwoordelijk voor het lijden in de wereld? En als je die vraag stelt, dan is het ook eerlijk om te zoeken naar wie God is. En om oprecht te zoeken naar het karakter van God. En over de verhalen van God. Om te zoeken naar de verhalen van God. En hoe hij handelt in deze wereld. En het is dan goed om de Bijbel erbij te pakken en te kijken, is God verantwoordelijk voor het lijden in deze wereld? En dan kom je automatisch, denk ik, terecht bij Genesis 1 als je begint met de Bijbel te lezen. Genesis 1, 2 en 3, het scheppingsverhaal. En dan zie je dat God de wereld daar schept en dat hij maakt en dat het goed is. En dat hij mensen plaatst in een wereld met dieren, met planten, met vogels, met vissen in de zee. En dat het allemaal goed is, dat het prachtig is. En dat Adam en Eva op een fantastische mooie manier leven samen met God. En je ziet ook dat God daarin een keuze maakt bij het scheppen van die mens. Namelijk dat hij mensen wil maken die een relatie met hem aan willen gaan. God die wil geen robots die automatisch doen wat hij zegt. En God die besluit om ook een boom te scheppen van goed en van kwaad. Een boom waarvan de mens kan kiezen of hij daarvan wil eten of niet. En waarbij de mens dus ook kan kiezen om het niet te doen. En om die relatie met God in stand te houden zoals die op dat moment is. Maar op het moment dat daar dan de Satan in de gedaante van een slang komt. En die zegt, joh, die boom dat is helemaal geen boom van goed en kwaad. Dat is een boom waarmee je zou worden zoals God is. Dan kiest de mens er op dat moment voor om geen genoegen meer te nemen met de situatie zoals die was. Namelijk goed en perfect. Maar de mens die kiest er op dat moment voor om als God te willen worden, om meer te willen, om hoger te willen, om op de plek van God te gaan zitten. En God die heeft de mens gewaarschuwd van tevoren. Hij zegt, als je daarvan eet, dan zal je met de dood te maken krijgen, dan zal de dood intreden. En de mens die kiest ervoor om dat niet te geloven en om toch van die vrucht te eten. En op dat moment is er lijden en pijn in de wereld. Dus als je zegt, God is verantwoordelijk voor het lijden in de wereld, dan zet de Bijbel daar iets anders tegenover. Namelijk, de mens zelf is verantwoordelijk voor het lijden in de wereld. En hoe acteert God dan in dat lijden? Hoe gaat God daarmee om? Ook daarin zie je meteen in Genesis, zie je dat God daarbij betrokken blijft. Dat lijden en die pijn en die dood, dat komt. En dat de mens uit dat paradijs moet, omdat het anders helemaal niet meer goed komt, omdat ze dan eeuwig zouden kunnen leven in een zondige staat. Ingewikkeld verhaal, kunnen we een andere keer over preken. Maar de schaamte die in de mens gekomen is op dat moment dat ze hun eigen naaktheid zien. En dat ze zich schamen voor die naaktheid. Op dat moment is God al betrokken. Want hij is degene die de kleren van de mens weeft. Of die de kleren maakt en die de mens kleedt. In het lijden wat Adam en Eva vanaf het allereerste begin meemaken, is God betrokken om iets van dat lijden, om iets van dat lijden weg te nemen. En dat zie je dan de Bijbel door, dat God betrokken is op het moment dat mensen lijden. Je ziet het, ik moest gewoon denken aan een paar mensen. Ik moest denken aan Elia, die een enorm hoogtepunt meemaakt op de berg Horeb. Waar God bewijst aan het volk dat hij de ware God is en niet de Baal. En Elia die maakt een soort revolutie mee. Het volk kiest massaal voor God. En een aantal dagen later zit hij alleen aan een beekje. En zegt hij, Heer, laat mij maar sterven. Hij wordt... De koning die jaagt op hem, die wil hem doden. Een paar dagen ervoor is hij nog, was hij zich nog de koning te rijk met de situatie zoals die was. En nu een paar dagen later zit hij aan de beker en zegt hij, Heer, laat mij maar sterven, het hoeft van mij niet meer. Het diepste punt in het leven van Elia. En God die komt dan en die gaat hem verzorgen. Die gaat hem eten geven. Die gaat hem tot rust laten komen. En die brengt hem in een nieuwe situatie. Job raakt alles kwijt. Vrouw, kinderen, bezit. Van de allerrijkste man van de wereld wordt hij de allerarmste man die je kan bedenken. En zijn vrienden die... Ja, je zou haast kunnen zeggen dat ze hem belachelijk maken. Dat ze de schuld bij hem leggen. Dat hij wel iets verkeerd zal hebben gedaan. Terwijl Job rechtvaardig was gebleven. En na die periode komt God en hij herstelt Job in ere. Hij krijgt zijn bezittingen terug. Hij krijgt opnieuw vrouw, kinderen. God die is betrokken in dat lijden. Het enige moment waarop we lezen in de Bijbel dat God zich afkeert van een mens, dat is Jezus aan het kruis. Waarin Jezus aan het kruis hangt en zegt, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En ik denk dat dat is omdat op dat moment alle zonden van de wereld op Jezus' schouders lagen en God zich ervan afzondert. Het was de straf die wij verdienden. Dat was hoe God met de zonde van ons om zou zijn gegaan. En het komt op Jezus. En Jezus die is voor een korte tijd verlaten, maar ook daarna zie je dat God Jezus opwekt uit de dood. En dat God niet rust bij die staat waar Jezus in verkeerde, maar dat God iets nieuws maakt, Jezus opwekt. En dat hij daarmee de zonde van de wereld wegneemt en op zich neemt. God is betrokken. In het lijden van mensen is God betrokken. En toch is dat vaak niet helemaal een bevredigend antwoord. Want het blijft knagen. En die worsteling van van Naomi, ik herken die worsteling. Dat je kijkt naar de omstandigheden om je heen, dat je ziet wat er gebeurt. Dat je ziet dat alles slecht is wat er gebeurt om je heen. En dat je het uit gaat schreeuwen naar God. Als de omstandigheden slecht zijn, dan is God ook slecht voor je. En dat is een natuurlijke reactie, denk ik. Dat we kijken om ons heen hoe onze omstandigheden zijn. Dat als het goed gaat en we voorspoed hebben in ons leven, dat we God dankbaar zijn. Dat we God kunnen danken omdat hij het zo goed maakt op het moment dat de kinderen geboren worden, kleinkinderen geboren worden. We gewoon lekker in ons vel zitten, dan kunnen we God danken omdat het een goede God is. Maar zodra de mensen uit ons leven wegvallen, zodra we ziek worden, of zodra het leven niet loopt zoals we zouden willen, dan kunnen we ook soms zo makkelijk onze omstandigheden op God projecteren. En dat is ontzettend menselijk en misschien zelfs wel eerlijk om te doen. Dat we onze omstandigheden nemen en daarmee kijken hoe dat het uiteindelijk bepaalt hoe we naar God kijken. Als het goed met ons gaat, is God goed. En als het verschrikkelijk slecht met ons gaat, dan kijkt God niet naar ons om. Dat is wat er eigenlijk gebeurt in het leven van Naomi op dit moment. Zij kijkt om zich heen, ze ziet de omstandigheden. Ze ziet hoe haar man is weggevallen, hoe haar zoons zijn weggevallen, hoe al haar bezit, alle dingen die ze had zijn weggevallen. En ze zegt, de Almachtige, de Ontzagwekkende heeft zich tegen mij gekeerd. Dat is de Naomi aan het begin. Tegelijkertijd mogen we ook vooruitkijken in dit verhaal. En ik heb niet het hele verhaal gelezen omdat het te lang is. Maar dit verhaal eindigt met Naomi die een kleinkind op haar schoot gezet krijgt. Door de mensen van het dorp. Ik vind het iets supermoois. Ze krijgt door de mensen van het dorp een kleinkind op haar schoot gezet. En het eindigt met de stam van de Heer Jezus. Het eindigt uiteindelijk met de stamboom. Die leidt naar koning David. En die uiteindelijk dus verder gaat naar de Messias. En dan blijkt dat God betrokken is geweest. Dat de omstandigheden totaal anders zijn. Aan het eind van dit verhaal zie je Naomi die weer kan lachen. Die weer blij is. Die uit dat diepe, diepe dal gehaald is. En die weer perspectief heeft in haar leven. Die weer een familie gekregen heeft. Die oma mag zijn. En dan kun je je afvragen, wat is er veranderd? Wat is er in dit verhaal veranderd? Is God veranderd? Ik denk het niet, God is niet veranderd. De omstandigheden zijn wel veranderd. Er is weer perspectief gekomen. Boer Boas heeft Rut tot zijn vrouw genomen. En er is een kind uitgeboren. En Naomi is in dat gezin opgenomen. En heeft weer perspectief op het leven. Maar God is niet veranderd. De God van de berg is ook de God in het dal. Naomi's beeld van God is misschien wel veranderd. Want ik denk dat Naomi meer van God gezien heeft dan wat ze daarvoor kende van God. Want Naomi zag God als een rechtvaardig God. Maar kende God minder als een genadig God. Ze kende God misschien wel puur van de wet. En die wet die was ook wel duidelijk. In de wet stond dat Gods toorn opgewekt kon worden. Op het moment dat mannen verbindingen aangingen met vrouwen van andere volken. En misschien dat Naomi daar wel op die manier wel naar God keek. Dat ze dacht dat God alleen maar rechtvaardig was. En strafte en zich tegen haar gekeerd had. Omdat ze had toegestaan. Omdat de mannen verbinding aangaan waren met vrouwen van het andere volk. Maar Naomi kende God nog niet als een genadig God. Die juist op de momenten dat we het moeilijk hebben in ons leven. Op de allerdiepste, diepste punten van ons leven. Dat hij betrokken wil zijn. En een nieuw perspectief aan wil reiken. Naomi kende wel Gods kracht. Maar ze kende niet Gods medeleven. Ze kende wel zijn almacht. Maar ze kende nog niet zijn sympathie. Naomi kende God nog niet volledig zoals hij was. En dat is de worsteling die we vandaag de dag misschien zelf ook wel meemaken. God is ook zoveel groter en machtiger en bijzonderder dan wij kunnen bedenken. God is ook niet iemand die wij kunnen pakken in onze hand en kunnen stoppen in onze broekzak. En precies kunnen doorgronden en weten op welke manier hij door ons leven heen werkt. En tegelijkertijd wil God zich aan ons laten kennen. En tegelijkertijd mogen we stukjes zien van wie God is. En mogen we dwars door de moeilijke tijden heen zien dat God een God is van genade en betrokkenheid. Dat daar waar het moeilijk is, daar waar we te maken hebben met ziekte, met dood, met pijn, met verdriet, met een leven wat niet loopt zoals we willen. Dat God op de achtergrond altijd bezig is om nieuw perspectief aan te reiken. Is het niet in dit leven, dan is het in het komende leven. Want er ligt een fantastische toekomst voor ons klaar. Hoe we er ook in staan. Hoe het ook gaat op dit moment in ons leven. Gods oog is altijd bij de mensen die zich bevinden in het dal. En weet je wat ik zo mooi vind aan dat verhaal? God die stuurt niet uiteindelijk een profeet naar Naomi toe. Die haar komt vertellen dat ze ondanks de ontrouw en ondanks het ongeloof, dat God toch een nieuw plan voor haar klaar heeft liggen. Dat ze er als het ware nog een tik op de vingers bij krijgt, omdat ze niet genoeg geloof getoond heeft. Nee, God stuurt boer Boas. Een rijke, Een rijke boer die verre familie van haar blijkt te zijn. En Boas die ziet in Rut de trouw en de standvastigheid waarmee ze met Naomi meegegaan is. En boer Boas die valt als een blok daarvoor. En Boas die besluit om zijn eigen naam, zijn eigen eer uiteindelijk op het spel te zetten. Om het land van Naomi van vroeger uit te kopen en daarbij Rut de vreemdeling als vrouw te nemen. Er is nog een verwant die dichterbij ligt en die dezelfde aanbieding krijgt, maar die doet het niet, omdat hij er uiteindelijk niks mee op zou schieten. Omdat hij Rut er niet bij wil hebben. Omdat dat ten koste van zijn eigen familienaam zou gaan. Maar Boas is anders. Hij besluit om zijn rechten wel te laten gelden. En als een losser op te treden. En wat is Boas dan een mooie voorafspiegeling van die Messias die daar uiteindelijk uit voort zou komen. Namelijk Jezus die ons als losser vrij heeft gekocht van de zonde. Boer Boas die koopt Naomi en Rut vrij van de hopeloze situatie waarin ze zich bevinden. En Jezus, de achterkleinzoon van Boas en Rut, koopt ons vrij van de hopeloze situatie waar wij ons in bevonden. Wat een schitterend verhaal. En wat is het bijzonder hoe God op de achtergrond doorwerkt. De God van de berg is ook de God in het dal. God is betrokken. En ben je op dit moment op de berg, dan is dat fantastisch. En dan is dit een tijd om God te leren kennen. Om hem te bestuderen, om met een relatie met hem aan te gaan, om met hem te spreken, om in de Bijbel te duiken. Zodat je God ook kent op het moment dat je door een dal heen moet. En dat de situatie van dat moment niet bepaalt hoe je naar God kijkt, maar dat de God die jij kent op dat moment bepaalt hoe jij naar jouw situatie kijkt. En dat is precies andersom. En als je op dit moment door een dal moet, als je op dit moment in het diepste punt van je leven zit, dan mag je weten dat je een God hebt die betrokken is. Dat het God niet uit handen glipt. Dat God goed is, dat God genadig is, ondanks de situatie waar je in zit. En dat God met je dwars door die situatie heen wil gaan. En dat God altijd een nieuw perspectief voor je klaar heeft liggen. Hoe moeilijk dat ook kan zijn om nu te begrijpen. Dan moet ik denken aan Johannes 3, vers 16. Waarin die bekende woorden van Jezus staan. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat is het plan wat God met jou voor ogen heeft. In welke situatie je ook zit. Het plan is altijd dat je niet verloren gaat. Hoe verloren de situatie ook kan lijken. Hoe uitzichtloos het soms ook kan zijn. God heeft leven met je voor ogen. En ook daarin mogen we een nieuw perspectief aangereikt krijgen. Want dit leven hier is een leven waarin we het hopelijk goed hebben. Maar het is ook een leven wat ontzettend oneerlijk kan zijn. Wat ontzettend pijnlijk kan zijn. Wat ontzettend verdrietig kan zijn. En dat kan een heel leven lang duren. Maar dan nog heeft God leven met je voor ogen. Omdat je mag weten dat je voor eeuwig bij hem zou mogen zijn. Als je in de Zoon van God gelooft. Amen. Laten we bidden. Heer, u kent ons. Heer, en daar danken we u voor. Heer, dank u wel dat in welke situatie we ons ook bevinden, Heer, dat ja, dat u er altijd bent. Hoe ver u ook weg kan lijken te zijn, Heer. Dat u een vriend voor ons wil zijn in de situatie waarin wij ons bevinden en niet een vijand. Dank u wel, Heer, dat u niet met vijandige ogen naar ons kijkt. Dat u zich niet van ons afkeert. Dat u ons niet opgeeft. Heer, maar dat u met ons door welke situatie dan ook heen wil gaan. Heer, en dan danken we u voor uw offer, Heer Jezus. Dank u dat u door het lijden gegaan bent. Dank u wel dat u ons als een losse vrijgekocht heeft. Uit de hopeloze situatie waarin we ons bevonden. Namelijk dat we niet bij u, Heere God, konden komen. Dank u wel dat daardoor ons perspectief op dit leven volledig veranderd mag zijn. Dat we altijd, in welke situatie we ons ook bevinden, de hoop mogen hebben dat het uiteindelijk goed komt. Omdat u ons heeft vrijgekocht uit de macht van de Satan. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.